Vanavond gaan we naar Psalm 45. Het is een onderwijzing. Dat kent u langzamerhand hoe dat is. Hè? Ik heb u in de tijd gezegd dat het woord maskil van Sjakal eigenlijk de betekenis heeft van omzichtig zijn. Letterlijk. Dat wil zeggen om zich heen kijken. Rondom. Dat begrip zit erin. En vandaar wordt afgeleid het idee van algemene kennis ontvangen. Of eventueel van intelligent zijn. En ik heb u ook gezegd, het is het Engelse woord skill. Hè? Weet je, als je de psalm leest, dan denk je, ik heb toch wel wat onderwijzing nodig om te begrijpen waar het feitelijk over gaat. Nou, waar het over gaat, is over een opperzangmeester, om even wat over te slaan. Voor de opperzangmeester, die kennen we ook. Want dan weten we dat het gaat om iets hoogs, iets eeuwigs, iets dat ver is, verstrekkend is. Dat begrip kan ik niet elke keer weer uitgebreid uitleggen. U weet, opper, dat is het. En meester is het ook. En zang, nou ja, dat zal dan wel. Maar het is hoog en dus dominant. Vandaar het begrip meester. En inderdaad, met het zicht op de eeuwigheid. Zo vertaalt men het trouwens in de Septuaginta. Met het oog op het einde. En het heeft van doen met de zonen van Korach. Daar hebben we het ook eerder al eens over gehad. De zonen van Korach, die lui die er eigenlijk niet hadden moeten zijn, want ze zouden met Korach, Datan en Abiram zouden ze geoordeeld moeten zijn, maar niettemin, ze hebben dat oordeel overleefd. En nu ze dat oordeel overleefd hebben, zijn ze gewijd aan de tempeldienst, bewakers van de tempel, bewaarders van de tabernakel eerder trouwens. En daarna hebben we gezien dat ze in het bijzonder ook werden aangesteld als zangers, als de muzikanten bij het geheel, want een beetje feestelijk moet het nog wezen, ook bij de tempel- en tabernakeldienst. En daar vinden we deze Korachieten terug. Wat wij niet tegenkwamen was wat hier heet het lied der liefde. Een lied der liefde, ja, daar zal het wel over gaan, want het schijnt toch iets met, nou, met een beetje verbeelding, moet je er toch een bruiloft van kunnen maken, denk ik. Niet noodzakelijk, maar het gaat over een held. Dat is de bruidegom dan blijkbaar. En het gaat over een koningin. In ieder geval in vers 10. En daarvan wordt afgeleid dat die twee blijkbaar met elkaar in het huwelijk treden. Al moet ik u waarschuwen, je vindt het niet letterlijk gezegd in de psalm eigenlijk. Hè? Dat is wat je ervan maakt. Dus ik denk, wat zal de aanleiding voor deze psalm geweest zijn? Maar we weten niet over wie het gaat. Al moet gezegd worden dat aangezien sprake is van een dochter van Tyrus, dat is dan niet die koningin overigens, maar aangezien het gaat over een dochter van Tyrus en Tyrus kennelijk belangrijk is, zal het toch in de dagen van David en Salomo, met name Salomo geweest zijn. Want in de dagen van Salomo was het rijk van Tyrus, om zo te zeggen, op zijn hoogst eigenlijk, hè. Het heeft het nog honderden jaren uitgehouden daarna, tot in de dagen eigenlijk van Alexander de Grote, die Alexander, ja. Dat is nog een jaartje of wat, maar niettemin, waarschijnlijk is het uit die tijd. En waar gesproken wordt over heerlijkheid en al dat soort zaken meer. Pracht en praal en bovendien elpen, benen, paleizen en wat het maar allemaal was, kom je toch al gauw terecht in de tijd van David. En in het bijzonder Salomo dan. Hè? Maar meer weten wij er ook niet van. Dat doet ook weinig te zaken, want als het over een held gaat, en eventueel over een majesteit en over een koning, dan begrijpen wij toch langzamerhand wel dat het een messiaanse psalm is, zoals altijd. En dat niet zozeer gedacht wordt aan een historische figuur, maar aan de messias zelf. En van daaruit kom je vanzelf terecht, eventueel bij Tyrus, dan wel de koningin. Dus of eventueel des konings dochter, want het is nogal verwarrend. Maar je komt daar wel terecht natuurlijk. Dan hebben we er trouwens nog een, want er staat in vers 1 op Shoshanim. Zo komen we ook meerdere psalmen tegen. 4. Deze psalm, daarna psalm 60, psalm 69... en psalm 80, 45, 60, 69 en 80. Shoshanim, dat is een meervoudsvorm. Maar Shoshan kennen wij als Susan. Ja, in de Bijbel kennen we het ook. Er is een burcht die zo heet. De burcht Susan, dat is in de geschiedenis van Esther. En dat is trouwens ook een verhaal over... over een huwelijk zullen we maar zeggen. Over een man en een vrouw. En daar hing nog het een en ander omheen. Dit is wat ingewikkeld om daar nu op in te gaan. En bovendien tamelijk ver gezocht. Maar het idee van dat begrip... Susan, dat is... laat ik daar maar wat over zeggen dan. Het woord zelf is, wordt dikwijls vertaald met roosje. Als je iemand die Susan heet vraagt wat de naam betekent... dan zegt ze een roos. Roosje. De vertalers zijn het er nooit over eens. Die zeggen het kan een roos zijn, het kan ook een lelie zijn. Beide bloemen trouwens, rozen en lelies, komen hevig voor in de heraldiek. Hè? Dat weet u, hè? Dat wil zeggen, ze worden toch geacht ergens voor te staan, om wat diepe betekenis te hebben. Ik heb gevonden dat het begrip Susan ook gebruikt wordt, niet in de Bijbel, maar daarbuiten wel ter aanduiding van een trompet. Bij voorkeur een rechte, een klassieke, een antieke. Niet zo'n opgerold of opgevouwen ding, maar gewoon zo'n rechte. Dat zien we alleen nog maar in films, weet u wel. Of tegenwoordig bij die showorkesten kom je ze ook nog wel eens tegen. Een rechte trompet. Men zegt dat dit ding Susan heet omdat de vorm overeenkomt met die van de lelie. Die begrijp ik, maar met de roos zie ik zo niet zitten. Maar waar het vandaan komt weet ik verder niet. Dus ik denk toch dat het in de eerste plaats om een lelie gaat. Maar als je aan de Joden, die toch geacht worden wat van de Bijbel en van het Hebreeuws te kennen, vraagt... Hoe ziet die bloem er dan uit? Is die Shoshan? Dan krijg je een heel raar verhaal. Dan krijg je te horen dat de bloem 13 blaadjes heeft. Dan ben je lelie al kwijt, denk ik. Volgens de Joodse traditie, de roos of de lelie, de Shoshan heeft 13 bladeren. 6 rood en 6 wit en 1 onbestemd. Weten ze niet. En die valt dus het meest op. Waardoor de klemtoon automatisch komt te liggen bij de 13. En het idee wat erachter steekt, begrijp je me goed, daar kom je zo snel niet achter, want de Joden hebben ook niet een prettige manier om je even te vertellen wat het betekent. Die houden je dat voor, vinden het interessant om je dat voor te houden, maar om nou uit te leggen waarom dat dan zo is, dat doen ze ook niet. Misschien weten ze het ook niet, daar ben ik niet helemaal mee bekend, maar... Maar waar het op neerkomt is dit, hè. 12, de 6 rood en 6 witte. 12 in de Bijbel is eigenlijk een cirkel. Staat voor het geheel. In dit geval het geheel van het koninkrijk. Van de heerschappij. U weet wat er in de wereld heerst, in deze zienlijke wereld. De tijd. Nee, dit is een wat technische natuurkundige verhaal. Wij kennen eerst 3 dimensies, hè? Dat is lengte, 3 afmetingen. Lengte, breedte en hoogte. En als dat nog moeilijker wordt, dan wordt het de tijd. Dan is het is lang, het is breed, het is hoog, maar hoe laat was dat? De 4e dimensie, dat is erkend, dat verzin ik niet, dat is gewoon natuurkunde. De 4e dimensie is de tijd. En wij mensen zijn aan die tijd onderworpen. Wij kunnen ons door lengte, breedte en tegenwoordig ook hoogte verplaatsen, maar door de tijd niet. Daar zitten we in vast. En God staat erboven. En we ontzeggen hem het recht om daarboven te zijn. Dus ontzeggen wij hem het recht om de toekomst te kennen. Maar hij kijkt eroverheen. En we ontzeggen hem soms zelfs het recht om het verleden te kennen. Maar hij kijkt eroverheen. Vandaar dat het zo moeilijk is om via het Hebreeuws van het Oude Testament te begrijpen of iets nog toekomst is of al verleden is. En vandaar dat toekomende en verleden tijd dingen zijn die daar in die taal ook helemaal niet bestaan. In het woord van God eigenlijk niet. Want God staat erboven, voor hem is dat minder belangrijk. En vandaar dat het ook moeilijk is om een schriftgedeelte te vinden waarin geprofeteerde gebeurtenissen in chronologische, tijdrekenkundige volgorde vermeld worden. Die zijn er bijna niet. Een paar schriftgedeelten in Daniël. En in het Nieuwe Testament Matthäus 24. En waarschijnlijk 2 Thessalonicenzen 2 en Openbaring. Nou ja, valt wel mee, Openbaring in dit verband overigens. Maar daar is dan nog de meeste discussie over, denk ik altijd. Maar al die andere profetieën, dat wordt heel moeilijk. Dat is omdat het bij God niet van het hoogste belang is. Hij staat erboven, maar wij leven daaronder. Wij hebben ermee van doen, dus hè, tijd. Maar vandaar dan ook dat de tijd waardoor wij beheerst worden, gemeten wordt met die 12. Vandaar die 12 cijfers op de klok, zal ik maar zeggen. De 12 maanden, of waren het maanden in het jaar. Dus heerschappij. Maar vandaar ook dat je het Nieuwe Jeruzalem uitgebeeld vindt met 12 fundamenten en 12 poorten. Het is immers het koninkrijk van Christus, dat is 12. Maar die cirkel, met zijn 12 punten rondom, net als de dierenriem. Oh, is die ook wel, oh, sorry, ecliptica, net als de ecliptica. 12 x 30 graden. Die cirkel, die kent nog een punt, hoor. Dat is de belangrijkste. Alleen die zie je niet. Meestal niet. Dat is het middelpunt. Dat is het punt waaromheen de cirkel getrokken wordt. Dat is de belangrijkste. Dus. En de figuur van een kegel is daarom zo mooi, dat je aan de onderkant een cirkel hebt. En je ziet de punt, maar die is tegelijkertijd ook hoger. Geprojecteerd naar beneden, naar het platte vlak zal ik maar zeggen, komt hij dus in het midden uit, maar hij is niet alleen in het midden, hij wordt ook hoger geplaatst. Vandaar de magische betekenis van de kegel. Maar goed, daar ga ik ook allemaal maar niet op in. Maar het punt is dat die 13e, die is er wel degelijk, maar je ziet hem aanvankelijk niet. Maar hij is er wel en daar draait het om. Maar wat me om gaat is dat die Shoshan, die lelie zeg maar, of die roos, maakt mij niet uit hoe je hem noemt, zo wordt voorgesteld. Dan zult u zeggen, staat het in de Bijbel? Zeg, nee, staat niet in de Bijbel. Maar er moet toch een aanleiding zijn om zo te interpreteren. 6 rood en 6 wit, dat wil zeggen, die staan tegenover elkaar. Er is dus sprake van verdeeldheid. Maar het idee is dat de 13e de eenheid brengt. En met het een en ander met elkaar verbindt. Het zaakje maakt van 2 tot 1. Dan wel, het maakt alle 12 tot 1. Dat wil zeggen, het brengt ze bij elkaar. Maar iets van verdeeldheid zit daarin. En dat zouden wij moeten begrijpen. Waar de psalm over gaat, is over inderdaad dat 2 partijen 1 worden. In dit geval die held, die koning, die majesteit en die wat vage onbenoemde vrouw in deze psalm. En in het boek Esther, waar alles gebeurt vanuit de burcht Susan, vind je precies hetzelfde. Een verdeelde wereld met aan de ene kant de Meden en Perzen. Nou ja, daar kun je alweer ophouden, hè? Meden en Perzen. Dan is het al verdeeld. Pers betekent trouwens ook verdeeld. Peres, verdeeld. Maar je hebt in die wereld van Meden en Persen ook nog de Joden. En die twee verdragen elkaar op een of andere wijze niet. En u weet hoe het verhaal afloopt. Die twee partijen komen toch bij elkaar. Anders maar omdat de koning der Meden en Persen trouwt met Esther uit Israël, in ieder geval uit de Joden. En daarna, doordat inderdaad de vijandschap tussen die twee teniet gedaan wordt, dus ze worden één, hè. Gaat om een verdeelde wereld, een wereld die gekenmerkt wordt door strijd, waarbij toch eenheid tot stand gebracht wordt. Waarom ook niet? De 13, het 13e blad was onbestemd en stelt voor het middelpunt van de cirkel. Immers, de 13 wordt in verband gebracht met het woord egat. Dat schrijf je met een 1 en 8 en een 4. Egat. En egat betekent 1. Het getal 13 staat voor eenheid in de Bijbel. Maar het is altijd een eenheid die er buiten valt, buiten de normale gang van zaken in de wereld. De wereld zelf heeft het begrip negatief uitgelegd en heeft ervan gemaakt dat 13 ongeluk brengt. Maar dat is zo, omdat de 13 juist een einde maakt aan de, nou ja, de conventies van deze wereld, waar alles staat tegenover iedereen, waar alles verdeeld is. Maar als de 13 komt, dan juist komt eenheid tot stand. Dat het voor de wereld er negatief uitziet, dat is ongetwijfeld zo. Maar de Bijbelse maatstaven worden van de andere kant bekeken en is het een positieve aangelegenheid. Dit was inleiding in Psalm 45, vers 1. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Ik spreek mijn gedichten uit. Ik zeg mijn gedichten uit. Van een koning, ja, over een koning, uiteraard. Niet maar voor een koning, hè. Ik spreek mijn gedichten uit over een koning. Mijn tong, die dat uitspreekt, is een pen eens vaardigen schrijvers. Zo leer je hem onderweg symboliek, hè. Dat vind ik mooi, hè. De Bijbel leert het jezelf, hè. Wat de tong is voor het gesproken woord, dat is de pen voor het geschreven woord. En samen betekent het uiteraard precies hetzelfde. En het woord pen vind ik trouwens ook nog altijd een mooie, want oorspronkelijk, ook het Nederlandse woord pen heeft de betekenis van iets hards met een scherpe punt. Hè? Het Hebreeuwse woord is ook et. En dan zult u zeggen, wat maakt ons dat uit? Maar u kent toch het begrip etsen? Dat begint ook met graveren. Met een scherpe punt. En het woord vastelijk bij ons is taal en ook het geschreven woord gedevalueerd. Hoe zeg je, er is niks meer waard. Iedereen kan schrijven, iedereen schrijft zich suf. Of typt zich tegenwoordig suf. Enzovoort. Met de meest onnozele teksten. We weten het allemaal niet meer. Maar als er vroeger geschreven werd, moest het wel belangrijk zijn. Anders was het niet de moeite waard om het op te schrijven. En het kostte ook moeite, want het werd gegraveerd in steen, ik bedoel letterlijk steen, of in metaal, gekrast, gegraveerd. En als het niet al te veel, niet al te belangrijk was, oké, dan kon het ook nog in kleitabletten. Dan heet het trouwens anders, heet het niet dit woord pen, dan heet het weer een griffie. In de Statenvertaling althans, hè. Maar het wordt vastgelegd. Het idee is dat het zijn woorden die niet maar gesproken worden alleen, maar ze worden ook vastgelegd en daarmee krijgen ze min of meer eeuwigheidswaarde, om zo te zeggen. Ze zullen de tijd doorstaan, daarom wordt het geschreven, onder het motto, wie schrijft, wie blijft. Ja. De pen eens vaardigen schrijvers, waarmee aandacht gevraagd wordt voor het volgende, ik hoop dat dat tot u doordringt. Hè. Het is niet zomaar een beetje schrijverij of rijmelarij eventueel. Het zijn belangrijke woorden die hier volgen. En dat gaat dan als volgt, vers 3. Gij zijt veel schoner, stralender eigenlijk. Het zou correcter zijn. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Er staat, zonen van Adam. Zonen des mensen, jazeker. Maar bedoeld is uiteraard de Adamieten. Gij zijt veel schoner dan de Adamieten. Er zijn twee mogelijkheden. Of degene over wie het gaat is helemaal geen Adamiet. Geen zoon van Adam. Of hij is de zoon van Adam bij uitstek. Als u begrijpt wat ik bedoel, dan betekent het, gij zijt veel schoner dan al die andere mensenkinderen. En daar waar hij schoner en stralender is dan de mensenkinderen in het algemeen, weten wij over wie het gaat? Over de zoon des mensen. En dat woord staat er al natuurlijk, zo, maar in het meervoud. Zonen des mensen, zonen van Adam. Maar het gaat dus over de zoon van Adam bij uitstek. Daarna zeg ik, om het te verzwakken, om zo te zeggen, zeg ik er maar bij dat die term zoon van Adam, voor zover ik weet, de titel was die gedragen werd door David en door Salomo. Zij waren in hun dagen de officiële erfgenaam van Adam, via de lijn die vanuit Genesis getrokken wordt tot op de persoon van de Heer Jezus. Is zowel in Matthäus 1, nou ja, dat begint niet met Adam, maar dan wordt het Lucas 3, hè. Gij zijt veel schoner dan de overige zonen des mensen. Genade is uitgestort in uw lippen. Genade is uitgestort in uw lippen wil zeggen dat die lippen, die mond, die keel, die tong, dus genade spreekt, meedeelt. Meedelen in de zin van verbaal doorgeven, maar ook letterlijk geven. Woorden die genade geven. Er staat ook geen vuile reden, ga uit je mond. Maar het zouden woorden moeten zijn die genade geven aan degene die ze horen. Ik weet zo gauw niet waar het staat. Was het Filippenzen, Colossenzen? Of toch Efeze? Nou ja, daar in de buurt in ieder geval. Hè. Geen vuile reden, ga uit je mond, maar het zou de woorden moeten zijn die genade geven aan degene die ze horen. En we hebben nog een veel kortere route, die loopt via Johannes 1. Waar staat, de wet is door Mozes gegeven. De wet is bikkelhard. Hè. Daarom was die ook geschreven op bikkels 2. Op stenen. Ja, stenen tafelen. Maar er staat, de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid, dat wil zeggen ware genade, is door Jezus Christus geworden. En hier wordt gesproken over een gij, iemand die schoner is dan de zonen des mensen en die bovendien genade spreekt, van genade spreekt. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Of in wat vloeiender moderner Nederlands, daarom heeft God u gezegend in eeuwigheid. Efeze 4 vers 29, wat staat er dan?
Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo enige de goede reden is tot nuttige stichting, omdat zij genade geven die in dezelfde horen.
Precies, die bedoelde ik. Dankjewel. Genade is uitgestort in uw lippen, daarom heeft God u gezegend onbeperkt, want dat is wat eeuwigheid in eeuwigheid feitelijk betekent. Hè? Onbeperkt. Dat het daarmee dus gaat over de Heer Jezus Christus, de Zoon des Mensen, de Zoon van David en meer dan Salomo, kortom de middelaar van het nieuwe verband der genade, dat is dan zo zonder meer duidelijk. Gord uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. God gort uw zwaard aan de heup, o held. En dan, o, uw majesteit en uw heerlijkheid. U zult moeten begrijpen dat hier staat dat deze held zijn zwaard zou aangorden en zijn majesteit zou aangorden en zijn heerlijkheid zou aangorden. Alleen wat men aangort, dat wil zeggen dat wat men aan de gordel hangt, dat is uiteraard het zwaard. Maar het zwaard wordt hier tegelijkertijd beschouwd als uitbeelding van majesteit en dus van heerlijkheid. Maar u weet toch wat het zwaard is van deze held? Kijk, roept u maar. Hebreeën 4 vers 12, geloof het meteen, broeder. Het woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard. En het woord is krachtig. En levend en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Natuurlijk, de majesteit, de heerlijkheid, de kracht van de Heer Jezus Christus is gelegen in dat woord. Het woord van God dat door een zwaard wordt uitgebeeld. Vandaar dat hij zijn tegenstanders zal verdoen met zijn zwaard. Met de adem zijns monds staat er. Maar het is het woord van God. En bovendien hebben we natuurlijk Hebreeën 1 vers 3. Als die goed is tenminste. Waar staat dat de Heer Jezus is het afschijnsel, de stralende. Het woord dat hier vertaald is met schoon in vers 3. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Dat wil zeggen, het woord van Gods kracht. Oftewel, Gods woord van kracht. En Gods woord wordt gedragen door de Heer Jezus Christus. En hier staat, hij draagt een zwaard. Nou ja, in de Openbaring komt dat ook voor natuurlijk. Of zullen we het nog anders zeggen? Zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus ja en zijn in hem amen. Kortom, al wat God gesproken heeft, wordt gerealiseerd door de Heer Jezus Christus. En die verwantschap tussen het woord van Gods en Christus wordt door Johannes, de meester der metaforen, nog eenvoudiger verwoord. Die zegt gewoon, hij is het woord. Bij wijze van spreken, want het is natuurlijk een stijlfiguur. Gort uw zwaard aan de heup, o held. Uw majesteit. Maar dat is een synoniem hier dus voor zwaard. En uw heerlijkheid, nog een synoniem voor dat zwaard. Want de majesteit, de heerlijkheid van God, is gelegen in het woord van God. In dat hij gesproken heeft en dat hij zich houdt aan wat hij gesproken heeft. Toch? Dat maakt hem ook tot God, zei Jesaja. En het wordt uitgewerkt, het woord van God wordt uitgewerkt in, of krijgt gestalte in de persoon en het werk van deze held, Gibor. Geber, dan komt het in Genesis al tegen, de mannen van naam, de machtigen, enzovoorts. Dus datzelfde woord, een machtige, een machtig iemand. En het woord is eigenlijk, of suggereert minstens, dat zo'n, degene die zo genoemd wordt, over bovennatuurlijke krachten beschikt. Vandaar dat je het woord voor het eerst komt in, tegenkomt in Genesis 6, waar het gaat over, ik wou het er niet over hebben, maar ja, over zonen Gods die ingingen in de dochter der mensen en daaruit zijn geboren. En dan wordt dit woord Gibor ook inderdaad gebruikt. Ze zijn mensen op een of andere wijze, maar toch met iets, iets daarboven, om zo te zeggen. En dat is een goede term ook ter aanduiding dan van de Heer. Mens, dat is maar één kant, maar aan de andere kant, God. Zie? En dus een machtig man, want zo wordt algemeen deze term opgevat, die hier dan vertaald wordt met held. Vers 5, en rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Rijdt voorspoediglijk en dan zoek je, waar rijdt hij dan op? Ja, daar zoek je toch naar als je leest. En er staat waar hij op rijdt. Hij rijdt voorspoediglijk op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Dat is niet wat je van een held gewoonlijk verwacht, of van een gibbor, van een machtig man. Die worden geacht een beetje wild om zich heen te slaan of zoiets. Maar deze rijdt op, dat wil zeggen, dat is waarvan hij zich bedient. Waar hij op rijdt. U weet de Heer, die reed op een ezel. Volgens Zacharia 9 en bij de intocht in Jeruzalem, zo te zeggen. Op een ezel. Ik heb u waarschijnlijk wel eens verteld dat die ezel gewoon een beeld is van de gemeente. Daarom was de ezel ook aangekleed met de kleding van de discipelen. Je herkent meteen de discipelen aan de kleding van de ezel, zal ik maar zeggen. Kortom, die ezel is een beeld, de hele Bijbel door, altijd van een gelovig overblijfsel. En in dit geval dus van de gemeente. Het overblijfsel in onze dagen. Hij rijdt daarop en hij bedient zich daarvan. Want hij bedient zich van de gemeente. Andersom, de gemeente bestaat toch uit zijn dienstknechten, zijn dienaren. Wij dienen toch hem als onze Heer, als onze meester enzovoorts. Nou goed, als je dat zo kunt zeggen, kun je dit ook zo zeggen. De held bedient zich van het woord der waarheid. Alleen er staat, hij rijdt daarop. Maar dat is nou helemaal beeldende kunst, hè? Tenminste, krijg zo'n plaatje voor je. Je ziet die held en die rijdt ergens op, maar waar hij ook op rijdt. Het is de uitbeelding van het woord der waarheid. Die uitdrukking komt echt niet al te vaak in de Bijbel voor, maar wel in Efeze 1 natuurlijk, hè. Waar staat dat wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was, nadat wij geloofd hebben het woord der waarheid. Namelijk het evangelie uwer zaligheid. Want het woord der waarheid is niet het woord der wet. Hoewel ik niet wil zeggen dat wet dan niet waarheid is. Maar woord der waarheid is dat woord dat tot ons komt van de lippen van deze held, van de Christus, door wie geworden is niet wet, maar genade en waarheid. En dus het woord der waarheid en rechtvaardige, dan is het toch in overeenstemming met het recht, namelijk het woord van God. Maar het is zachtmoedigheid. En zachtmoedigheid is een ander woord voor geloof. Nou ja, een synoniem. Als men een zacht gemoed heeft, dan is er niet zo'n harde pen voor nodig om het woord te schrijven in dat zachte gemoed. Dan heeft men een ontvankelijk gemoed, of met nog andere woorden, een ontvankelijk hart. En de uitdrukking in het Nieuwe Testament, zalig zijn de zachtmoedigen, betekent gewoon zalig zijn degene die dat woord van God met zachtmoedigheid in hun hart laten planten, het welk hun zielen zal zalig maken. Dat is vrij naar Jacobus 1. Maar zelf zei hij, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Maar het heeft alles van doen met geloof. Een zacht gemoed is een ontvankelijk hart. Staat open dus voor het woord van God. En rechtvaardige zachtmoedigheid. En als ik er lang over nadenk, kom ik vanzelf in Romeinen hoofdstuk 3. Waar staat dat wij door genade, door geloof en zonder de werken der wet zalig worden. Waarna de vraag is, is het dan niet in strijd met de wet? En Paulus zegt, nee, dat is nou juist een overeenstemming met de wet. Ik leg hem nou niet uit. Maar de gedachte blijft dat zachtmoedigheid en genade en dat soort zaken tot stand komen en gebruikt worden, gehanteerd worden, niet in strijd met de wet, maar in overeenstemming daarmee. Op bijzondere wijze, dat weet ik wel, maar niet tenminste is het zo. En hier vind je die dingen terug, hè. Rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. In ieder geval het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid hadden alles van doen met de loopbaan, het rijden zo je wilt, de loopbaan van de Heer Jezus zelf in het verleden in zijn omwandeling op aarde. Wat was bepalend voor zijn leven? Waar lagen zijn prioriteiten bij het woord der waarheid en inderdaad rechtvaardigheid, maar ook zachtmoedigheid? En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Je moet hem zo ook kunnen begrijpen, maar om het makkelijk te maken zeg ik er maar bij dat dat woord leren de betekenis heeft van wijzen, leiden, stromen. Wij kennen het als, of in het woord Jordaan. Jarat is neerdalen, maar Jara, zonder die D erachter dus, van Jordaan, Jara betekent stromen, vandaar wijzen, want alles stroomt een bepaalde kant op. Het trekt als het ware je aandacht mee. Je kijkt met de stroom mee. Vooral als je aan het vissen bent met een dobber. Moet je nog hardlopen ook soms. Wordt er moe van, of van vissen, broer. Ja, van deze wijze tenminste. Nou, maar goed, de stroom wijst namelijk ergens naartoe. En als je echt aan de stroom overgeeft, dat wil zeggen, je stapt erin en je laat je meedrijven in plaats van dat je maar achterna kijkt, dan kom je vanzelf waar die stroom heen gaat. En daar ben je bij het begrip niet alleen maar stromen en wijzen, maar ook bij het begrip, ons Nederlandse begrip onderwijzen. Namelijk leren. Het gaat om richting aangeven. Het wordt trouwens ook gebruikt voor een pijl die afgeschoten wordt enzovoorts. Hè. Die pijl die stroomt als het ware ergens naartoe. Maar er wordt hetzelfde woord voor gebruikt in het Hebreeuws. Dus impliciet heeft het ook gewoon de betekenis van leiden. Ergens naartoe brengen. Want dat is wat leren betekent. En dan wordt hij natuurlijk een stuk makkelijker. Uw rechterhand zal u brengen bij, zal u leiden naar vreselijke dingen. En dat betekent uiteraard weer gewoon dat die rechterhand ooit op een of andere wijze vreselijke dingen zal doen. Dingen die men vrezen zou. Hebben we die nog? Het is niet maar negatief hoor, het kan ook heel positief zijn. Vrezen wil zeggen dingen erkennen en er rekening mee houden. Dat is vrezen. Het is wat anders dan angst. Dat wil zeggen, het is niet hetzelfde. Hè? De vuistregel is dit, angst is onverklaarbaar. Dat wil zeggen, men heeft angst en dat is gevoelsmatig. Al noemt men dat gewoon toch weer vrees. Hè? Pleinvrees en hoogtevrees en wat hadden we nog meer voor vrees? Vrees voor het vreemde, xenofobie, wat het maar was allemaal, dat zou eigenlijk angst moeten heten. Zolang het tenminste gaat om dingen die geen goede grond hebben. Maar vrees heet het als men ergens bij uit de buurt blijft, omdat men die dingen juist erkent en er rekening mee houdt. Hè? Ik zeg altijd, voor elektriciteit hoef je niet bang te zijn als je weet wat het is, maar je gaat er wel heel voorzichtig mee om dan. En als je niet weet wat het is, dan heb je reden om angstig te zijn. En als je dat niet bent, dan loopt het nog eens slecht met je af. Zo zit het eigenlijk. Hè? Dus vrezen is een goede zaak. Maar vrezen impliceert dat men weet. God vrezen wil zeggen dat men God kent en dat men hem dus erkent enzovoorts. Hè? En als die rechterhand van deze held, van de Messias vreselijke dingen zal doen, hem zal brengen tot, hem zal leiden tot, vertaald met leren, hem zal brengen tot vreselijke dingen, betekent het dat deze held inderdaad niet voor niks een held heet, een machtig man, een gibbor, hij zal namelijk vreselijke dingen doen, al hebben we het dan dus over de wederkomst van Christus. Of moet ik Psalm 2 met jullie... Oh, het hoeft niet, ik kan gewoon doorlezen. Vers 6, uw pijlen. Hoe komt hij ineens bij de pijlen? Nou, dat woord leren, jara, is een woord voor het afschieten van pijlen. In de Bijbel, dat kun je in onze vertalingen niet meer zien, maar het is zo. Dus het komt vanzelf bij het begrip pijlen. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Daar heb je vreselijke dingen. Zij treffen, nou ja, in het hart van des konings vijanden. Uw pijlen zijn scherp in het hart van des konings vijanden. Dat wil zeggen, die vijanden van de koning zullen gedood worden. En daarmee zijn we gewoon terug in Psalm 2. Want in Psalm 2 wordt gesproken over een koning die van Gods wegen gezalt is over Sion. De berg zijn heiligheid, dat was vers 6. En dan vers 8. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren roede, een scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Het is een ander beeld, maar de betekenis is uiteraard gelijk. Het gaat over een oordeel dat uitloopt op vernietiging en op dood. Daarna vind je ook de waarschuwing in Psalm 2. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen. Men zou hem vrezen, want hij zal vreselijke dingen doen. En met vreselijke dingen zal men rekening houden. Vreselijke dingen zal men vrezen. Dat is de betekenis van die woorden. En dan weer snel terug naar Psalm 45. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, want deze koning zal de volkeren aan zich onderwerpen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, en wat eerst nog heette in vers 4, o held, en in vers 2 wellicht afgeleid. zoon des mensen, heet nu gewoon uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. Dat het daarbij gaat om de Messias, dat lijkt ons wel duidelijk. Bovendien hebben we allemaal, hoop ik wel eens, inderdaad Hebreeën 1 vers 8 gelezen, waarnaar in mijn Bijbel verwezen wordt. Want daar worden deze verzen uit Psalm 45 aangehaald en direct, linea recta, toegepast op de Heer Jezus. Waar staat in Hebreeën 1 dat de Heer Jezus Christus niet alleen het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen en alle dingen draagt door het woord zijn en kracht. Die had ik dus al geciteerd. Dat was Hebreeën 1, maar daarna krijgen we een paar versen verder in Hebreeën 1 vers 4 dat hij treffelijker geworden is dan de engelen. Hij heeft een positie ontvangen, geërfd staat er, vers 4 nog steeds, boven de engelen. Dat is in zijn opstanding. Toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is hier Hebreeën 1 vers 5 en die komt uit Psalm 2. Bij nader inzien had ik hem toch moeten lezen, maar ik sloeg het vers over net. Hè? En dan, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Dit zijn geweldige schriftgedeelten, omdat ze achter elkaar schriftgedeelten uit het Oude Testament citeren en systematisch toepassen op de Heer Jezus. Zodat we van een heleboel schriftgedeelten ineens weten dat ze over de Heer Jezus gaan. En daardoor weten we het van een heleboel andere schriftgedeelten ineens ook. Omdat die ermee samenhangen. Hebben we die nog? Zo werkt dus het systeem. Hè? Zo werkt de Bijbel. Nou ja, er zijn meerdere methoden, maar dit is een van de meest belangrijke voor ons. Want de uitdrukking, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn, die komt uit Psalm 2 vers 7, waar we een profetie vinden. Nee, 2 Samuel, 2, dan ben ik in de war. Hè. Ik moet zeggen, 2 Samuel 7, daar komt hij vandaan. Het is vers 14 meer specifiek. Waar een belofte gedaan wordt met betrekking tot een zoon van David. Waarvan je in het Oude Testament niet alleen kunt, maar ook moet aantonen dat er beloften zijn, in ieder geval met betrekking tot Salomo. Want dat staat er menigmaal, vele malen. Maar neemt niet weg dat daar overheen een hogere toepassing ligt, namelijk een toepassing op de Messias. Kan niet missen. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Betekent ook dat het volgende vers daar, of het vorige, dat weet ik zo uit het hoofd zo snel niet, waar staat dat indien hij zal misdoen, dan zal ik hem met plagen, de mensen, kinderen plagen en dat soort dingen weer. Dat die uitspraak dus ook op hem van toepassing is. Hè? Of je daar een moeite mee hebt of niet, dat is niet de vraag. De vraag is of de Bijbel het zegt of niet. Het antwoord is ja, dat zegt de Bijbel, want het hele gedeelte gaat over hem. Ook over Salomo en ook over zijn opvolgers. Dat staat er ook allemaal bij in de Bijbel. Maar in hoogste instantie en in laatste instantie slaat het op de Heer Jezus Christus. En wederom, vers 6, want wederom wil zeggen, nu citeer ik wederom één vers. En nu laat ik het wederom dus weg voor het gemak, want er staat, en als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, dat alle engelen gods hem aanbidden, waarmee de engelen gods dus ondergeschikt zijn aan de Messias. En tot de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs, impliceren dat engelen dienaars zijn. Dat is de strekking van vers 7. Korte verklaring van Hebreeën 1 vanavond. Tot de engelen, zegt hij, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars, of lam des vuurs. Engelen zijn dus dienaars, hetgeen nog eens bevestigd wordt in vers 14. Het laatste vers van dit hoofdstuk. En dan vers 8. Maar tot de zoon, zegt hij, tot de zoon, zegt hij. En dat zoon staat er niet bij in die psalm. Maar wij hadden het hopelijk al lang begrepen. Hè? Tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God. Hier vind je dus de godheid van Christus vermeld. Begrijp je me goed? Van degene die een positie boven de engelen geërfd heeft. Het is geen uitspraak over de Heer Jezus in zijn vernedering, in zijn menswording op aarde. Als je dat soort schriftplaatsen zoekt, dan telt deze niet mee. Tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de bedoeling is dat de schrijver van de Hebreeënbrief nu zegt, kijk, in Psalm 45 gaat het over de Zoon. Dat schijnt dan toch duidelijk te zijn uit de context. Hè? Over de Messias, zal ik maar zeggen. En dat beargumenteert Paulus, neem ik aan, hier dus niet. Maar hij zegt, kijk, uit dit vers blijkt ook dat de Messias een positie heeft hoger dan de engelen. Een hogere positie is er niet. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter, uw koninkrijks, is een rechte scepter. De scepter, uw koninkrijks, is een scepter der rechtmatigheid. Der rechtvaardigheid. Dat is de betekenis dus van die rechte scepter uit Hebreeën 2, vers 8. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. In de psalm heet dat goddeloosheid, ongerechtigheid. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En dat alles staat gewoon letterlijk in Psalm 45. Voor alle duidelijkheid, vers 8 en 9 in Hebreeën 1 zijn geciteerd uit Psalm 45, vers 7 en 8. Letterlijk. Leg ze maar naast elkaar. Want deze gezalfde is een rechtvaardige koning. Hij is God. En hij is van Gods wegen gezalfd. Hebben wij dan twee goden? Nee, maar één. Maar er staat, daarom heeft u... Daarom heeft God... U, o God, uw God gezalfd met olie. Deze God is van Gods wegen gezalfd. En we spreken dan gemakshalve, de Bijbel ook trouwens, over de Vader en de Zoon. Maar eerder in Hebreeën 1 was al uitgelegd hoe het zit. Hè? Er is maar één God. En God, de God, schepper van hemel en aarde, is nou eenmaal de onkenbare, de onzienlijke God die een ontoegankelijk licht bewoont. Die verder niet benoemd kan worden. En daarom drukt hij zich uit in de gedaante, de persoon van de Heere, Jezus Christus. Ik wacht even, want er zit pakken bij 300-400 jaar tussen Malachi en Matthäus. Bij wijze van spreken dan. Hè? De Heere is puur de oud-testamentische term daarvoor. En dan komt de nieuw-testamentische daarbij. Jezus Christus. Sinds zijn opstanding. Maar dat die psalm dus uitdrukkelijk gaat over de Heer Jezus Christus, de opgewekte, daarmee de middelaar van het nieuwe verbond, der genade, dat mogen duidelijk zijn, en dat het van doen heeft met het woord der waarheid, namelijk evangelie onze zaligheid en zo, dat lijkt mij ook wel een duidelijke zaak. Bovendien dat hij de gezalfde is, de Messias, nou ja, dat staat er natuurlijk gewoon in vers 8, hè. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. Dan is hij toch op zijn minst Messias, gezalfde. Met vreugdeolie, brengt meteen blijdschap met zich mee. Van de blijde boodschap, zeg maar, hè, van het nieuwe verbond enzovoorts. Boven uw medegenoten. Want er mogen dan vele zonen van Adam zijn op het lagere niveau van de term. Deze staat erboven. Die begrijp u toch, hè? Boven uw medegenoten is binnen het kader van deze psalm, boven die andere mensenkinderen, want hij is stralender. Vers 3, waar staat? Het is de hoogst verheven mens, zo hoog dat hij God genoemd wordt. En in gedachten ben ik nou meteen bij die antichrist die straks geacht wordt de hoogst verheven mens te zijn, enzovoort. Hij heet niet voor niks antichrist. En bovendien dat het over zalving gaat, er staat al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie. Dan weet ik nauwelijks wat meer en aloe en cassie zijn. Ik heb er ook eigenlijk niet al te veel belang bij. Maar dat het bestanddelen zijn van de heilige zalfolie uit de Levitische voorschriften, dat kun je in ieder geval in de Bijbel nog lezen. En dat het deel uitmaakt van zalfolie in het algemeen en van parfums, dat lijkt mij ook een duidelijke zaak. Dit is dus de gezalfde met een lieflijke reuk. Den Heere, om zo te zeggen. In dienst van God. En dat bovendien deze middelen die hier genoemd worden, dat minstens twee daarvan, namelijk mirre en aloë, iets van doen hebben met balseming van lijken. Dat moet uit de Bijbel zelf ook duidelijk zijn. Aloë wordt nog genoemd in verband met de zalving van de Heer Jezus door Maria. Weet u nog? En mirre, dat is helemaal algemeen bekend, dat het gebruikt wordt door de oude Egyptenaren al voor balseming van lijken. Maar deze middelen, deze stoffen, hebben iets van doen met vereeuwiging, met wering van het verderf enzovoort. En daarom hebben ze van doen, zijn ze beelden van opstanding uit de dood. En daarom is zalving sowieso een beeld van wedergeboorte, van opstanding uit de dood. Want zalfolie is een erkend type van de geest en daarmee van leven. Het tot stand komen van leven dat inderdaad zou zijn een lieflijke reuk den Heere, dan wel tot heerlijkheid des Vaders. Hebben we die? Dat zit hem in die materialen. Uw klederen zijn mirre en aloë en cassie. Dat wil zeggen zijn wandel, zijn uiterlijke verschijning, zijn doen en laten, want dat is wat kleding voorstelt, zijn een lieflijke reuk den Heere. Hij doet wat Gode wel behagelijk is. Hij doet de werken die hij de Vader ziet doen. En hij spreekt de woorden van de Vader en dat soort zaken meer. Kortom, de Messias. Maar de vraag is, wie is die vrouw? Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. Ik geloof niet dat het woord in Van Dalen's woordenboek staat. Men heeft er maar wat van gemaakt. Want te vertalen met dochters van koningen zijn onder uw kostbaarheden, dat vindt men dan toch wel weer wat te ver gaan, maar dat is wel wat er eigenlijk staat. Ik kan het ook niet helpen, maar in die oudheid was het nou een keer zo, en je vindt het in de Bijbel ook regelmatig terug, dat die koningen er een hele verzameling vrouwen op nahielden, los van de bijwijven, zoals het heet. En die waren gerecruiteerd uit de diverse koninklijke families van de omliggende landen. Die koningen kregen dan een vrouw van de een of andere koning tot vrouw. En dan hadden die landen dan weer een soort verbond of zo. Zo werkte dat. Lees de geschiedenis van David, maar anders die van Salomo. Een van de eerste dingen die van Salomo vermeld wordt, is dat hij een dochter van de farao van Egypte tot vrouw had. Dan denk je, dat is interessant. Maar wat je in werkelijkheid moet lezen, is dat Salomo dus een alliantie had gesloten met Egypte. En dat is wat het is. En hier is sprake van dochters van koningen zijn onder uw, wat het maar was, onder uw kostbaarheden, wil zeggen dat de koningen, daarmee de koninkrijken, verenigd worden met deze ene koning. Het betekent in de praktijk gewoon dat al die koninkrijken der aarde gebracht worden onder de heerschappij van deze ene koning. Dat is wat het is. Als u het een eigenaardig gebruik vindt, oké, dan vindt u het een eigenaardig gebruik. Maar het is de eeuwen door, tot voor kort is dat zo geweest. Nu niet meer zo heel erg, want ja, die koninklijke families hebben toch niet zoveel meer in de koninklijke melk te brokkelen, in de staatsmelk. Dus het maakt nou ook niet meer uit. Maar van oudsher werden die huwelijken zo gesloten. Ook toen de veelwijverij, of hoe dat maar heet, inmiddels was afgeschaft. Er wordt heel zorgvuldig gekeken naar wie met wie trouwt enzovoort. Want er brengt verplichtingen over en weer tussen de verschillende rijken. Nou, meer zal ik er nu niet over zeggen. Maar het betekent dus dat koninkrijken onderworpen worden aan deze koning. Je ruikt de situatie van Salomo, die relaties had met en allianties had met alle omliggende rijken, zowel nabij als veraf. Het wordt dikwijls onderschat, maar de Bijbel leert, of zegt zelfs ronduit, dat Salomo de grootste koning was van zijn tijd. En dat ook met terugwerkende kracht en vooruitgrijpen. Er was nooit een grotere koning dan Salomo. Hij beheerste een wereldrijk. En zo was het maar net. En het als gevolg daarvan had hij dus 300 vrouwen. Dat krijg je dan. Je krijgt van al die koninkrijken. Maar, ja. De handtekening zetten, krijg je weer een vrouw cadeau erbij. Hè. Dat zit in het pakket. En dan heb ik het nog niet over de 700 bijvrouwen. Maar ja. Dochters van koningen zijn onder uw kostbaarheden. De koningin staat aan uw rechterhand. Wie is het? De koningin staat aan uw rechterhand. Zij fungeert als zijn rechterhand. U weet wat dat is, hè? Wat dat betekent. In het fijnste goud van Ofir. Waar of wat Ofir is, daar gaat het nou niet om. Het gaat om het fijnste goud wat er is. Zuiver goud. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor. Hoor en zie en neig uw oor. U kent hem toch, hè? Neig uw oor tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. En ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Uit Jesaja 55 is dat. Spreekt over geloof. Deze dochter stelt dus toch op een of andere wijze een koninkrijk voor. Onderworpen aan deze koning. En vergeet uw volk en uw vaders huis. Hier raad je toch langzamerhand in moeilijkheden, toch, hè? U kent de uitdrukking, uw volk en uw vaders huis, die men vergeten zou. Dat komt bij Abraham vandaan. De eerste woorden over Abraham in de Bijbel zijn... De Heer had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vaders huis. En hier wordt het gezegd tot deze dochter, vergeet uw volk en uw vaders huis. Maar ja, wat Israël betreft was dat al lang gebeurd. En het wordt dus toch een beetje moeilijk om hier in deze vrouw Israël te zien. Ik zie het er ook niet in. Wat ik in deze vrouw zie is gewoon de gemeente. Daarom heb ik wat moeite met het opschrift bruiloftslied erboven. Want een bruiloft tussen de Heer en de gemeente, die komt niet voor in de Bijbel. En het idee van de gemeente als bruid is ook niet bijbels. Het ligt wel dicht in de buurt, maar het is de verkeerde woordkeus. Dan zijn er verschillende omstandigheden. Ik zeg altijd, net zo min als dat Eva ooit de bruid was en in het huwelijk trad met Adam, net zo min wordt de gemeente de bruid genoemd en treedt die in een huwelijk met de Heer. Met dank aan Efeze 5 voor de vergelijking. Want daar wordt gezegd zonder meer dat de relatie tussen Christus en de gemeente dezelfde is als die van Adam en Eva. Die heb je toch hopelijk, hè? En hier lees ik ook niet over een trouwerij. Ik lees hier over een koning en een koningin. Die naast elkaar staan. En een koningin die vergeet haar volk en haar vaders huis. Het is interessant, toch wel, lijkt mij. En u zou hopelijk de gemeente daarin herkennen. Het eigenaardige doet zich voor dat we geen naamsverwijzing vinden. Er wordt geen naam genoemd. Maar er wordt ook niet een huwelijkssluiting of iets dergelijks genoemd. De naam van Israël wordt in dit verband ook niet genoemd, zodat je tot de lengte van dagen blijft zitten met de vraag over wie gaat het? Wat stelt het voor? En omdat het een verborgenheid is en blijft dus, weten wij dus wat het betekent. Dat is een verklaring uit het ongerijmde, zo heet dat. Maar niettemin, het lijkt mij dat het een gemeente is. Een gemeente die geacht wordt in hoofdzaak en juridisch bovendien geformeerd te zijn uit Israël. Maar die de gemeente is niet omdat ze Israël is. Ik aarzel om erop in te gaan, maar ja, ik moet het toch wel even doen. Het probleem, nee, de tegenwerpingen die ik dan wel eens zo zelden rechtstreeks, maar meestal via een omweg, de tegenwerping tegen het idee dat de gemeente voortkomt uit Israël en in het bijzonder dus uit de 10 stammen van Israël, wordt dan tegengesproken met het idee, dat kan nooit, want wij zijn ter wereld de wetten der zonde gestorven. Het maakt niet uit waar je van afstand. Als je gelooft, word je een kind van God. Het heeft met afkomst niks te maken. Nee, dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat de positie van de gemeente de vervulling is van beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft, dan wel van profetieën die hij gedaan heeft, waarin gezegd is dat het nieuwe verbond eerst terecht zou komen bij Israël. Met name niet bij Juda, maar bij Israël. Nog nauwkeuriger dan, met een andere term, bij Efraïm, wat ook gewoon Israël is, maar met uitsluiting van Juda. En er komt altijd wel weer iemand die zegt, ja, maar kan een Jood dan niet bij de gemeente horen? Jawel. Maar de gemeentelijke positie als zodanig ligt niet bij Juda. En daarna is het ook zo dat voor ieder van ons geldt, en daarmee voor de hele gemeente, dat het voor ons persoonlijk, voor niemand van ons persoonlijk, iets uitmaakt waar wij van afstammen en wat het volk is waaruit wij voortkwamen en wat ons vaders huis is enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat het volk en vaders huis wel degelijk Israël is. En hetzelfde verhaal geldt voor Israël zelf. De Heer zei dan wel tot Abraham, ga uit uw land en ga uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Maar het neemt niet weg dat Abraham stamde van Tera en Tera stamde van die en die stamde weer van Heber en die stamde weer van Sem. Er zitten allemaal een paar namen tussen en die weer van uiteindelijk. Abraham was wel degelijk uit de lijn van erfgenamen van Adam. En dus zijn familie, zijn vader in elk geval, was de drager van de titel zoon des mensen. Zoon van Adam. Alleen Abraham had die titel nooit geërfd als hij niet gedaan had wat de Heer tegen hem zei. Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En op grond daarvan werd hij gesteld tot eerstgeborene boven zijn 2 andere broers. En zo is de positie van de gemeente ook. Komt wel degelijk, op wat voor wijze kan ik nou zo gauw allemaal niet uitleggen, dat is ook ver buiten het onderwerp, maar het komt wel degelijk voort uit Israël. Niettemin, wij vergeten onze afkomst, ons volk en ons vaders huis. Want zoals de broeder ooit tegen mij zei, jaren geleden, vroeger voor mijn bekering had ik een verleden, maar nu heb ik een toekomst. En zo is het me net, hè? Op grond van dat wij uit God geboren zijn. Want zonder geloof en zonder wedergeboorte kun je een Israëliet zijn of een Jood of wat dan ook maar, of van koninklijke huizen. Je hebt er geen bal aan, want je gaat dood en het is afgelopen. Zo simpel is dat. Vergeet dat, maar daar ligt het niet aan. Men zou komen tot deze koning en zich aan hem onderwerpen. En dat is wat de gemeente is. En waar het uit voortkomt, dat is even buiten de orde. Het komt wel ergens uit voor, dat is ook aangekondigd, enzovoorts. Maar voor u en mij persoonlijk speelt het geen rol van enige betekenis. Voor de Heer zelf wel, uiteraard. Omdat het van doen heeft met wat hij had aangekondigd te zullen doen. Het is vervulling van een profetisch woord. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Want u komt de beloften toe en allen die daar verre zijn. Hè? Ja, dat zei Petrus op de Pinksterdag en Paulus in Handelingen 13. Die zei, God heeft de beloften aan de vaderen gedaan, gevuld aan ons hun kinderen, toen hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. En hij citeert daarna inderdaad Jesaja 55 in Handelingen 13. Neig uw oor, hoor tot mij en uw ziel zal leven en ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Niet om waaruit je geboren bent of waar je vandaan komt, maar om waar je nu bent. Bij de Heer namelijk, luisterend naar hem. Neig uw oren, vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heere is. En hier staat niet Jehovah, zoals u kunt zien. Het zijn kleine letters, hè? Nou, één hoofdletter bedoel ik dan. Maar voor de rest kleine letters. Dat wil zeggen, hier staat het woord Adonai, Adon. Dat wil zeggen, inderdaad, het woord voor Heer in de zin van meester. En niet de naam Jehovah. Hij is uw meester. Degene die wij zouden dienen. Weet u nog wat Maria zei? In de hof van Jozef. Toen de Heer aan haar als eerste verscheen. Er was nog niemand verschenen. Ja, zijn rabbi. Meester. Rabuni. Mijn meester. Mijn heren. Precies. Nou ja, daar gaat het dus over, want die Maria is natuurlijk ook een beeld van de gemeente, als gemeente van eerstgeborenen, maar daarvoor van de 10 stammen van Israël. Dat heb je met lui die Maria heette nou eenmaal. Meer ga ik daar niet van zeggen natuurlijk, maar dat is wat het is, ja. Nou goed. Hoor, o dochter, zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Het gaat over de gemeente die de Heer zich zonder vlek of rimpel voor zich zou stellen. Terwijl hij uw Heer is, Sarah noemde Abraham Heer, met ditzelfde woord. En wij als gemeente, die beschreven worden niet als bruid, maar wel als vrouw van Christus in Efeze 5, wij noemen hem Heer. Wij kennen hem als Jehovah, maar wij noemen hem Heer in de zin van meester. Uiteraard, hè? Zoals de Heer het beschreef aan zijn discipelen, die de eersten waren van de gemeente en daarmee daar ook model voor staan. Hij zei, de dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Gij noemt mij rabbi en meester, maar de dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, enzovoort. Maar dat is de relatie die we in de praktijk van het leven met de Heer hebben. Wij dienen hem. U weet nog, dat was een ander woord voor liefhebben. Nou, daar gaat het over dus, hè. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heer is. Zo buig u voor hem neder. Petrus zei, wat grove, die zijn vernedert u onder de krachtige hand Gods. En hij zal u verhogen, want God wederstaat de hoogvaardigen en de nederigen geeft hij genade. Wij buigen voor hem. En ik voeg er maar aan toe wat ik altijd zeg. Als wij naderen tot de troon van een koning dus, in dit geval ook van een hoge priester uit Hebreeën 4, wanneer wij naderen tot de troon der genade, want zijn lippen zijn vol van waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid en genade en hoe dat maar heten mocht in deze voorgaande verse. Wij naderen tot die troon om voor hem te knielen, om ons te onderwerpen aan hem die op de troon zit, om hem te dienen. Dat is waarom je nadert tot een troon. En dan ontvangen wij van hem genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Buig u voor hem neder. Gezegd dus niet maar over Israël, hoewel deze dingen niet zo moeilijk op Israël van toepassing te brengen zijn, maar dan vraag je af waarom die naam er dan niet in staat. Toch? Er blijft twijfel achter. En dat is het punt. Het is de gemeente. Dat is weliswaar Israël, het is het begin daarvan, maar toch, het is een hogere positie nog. En als u mij vraagt, dat neem ik maar aan, wordt dat ook geïllustreerd in vers 13. Maar ik vrees dat ik niet in staat ben om dat uit te leggen. Er staat, en de dochter van Tyrus De rijken onder het volk zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Letterlijk, de dochter van Tyrus zullen komen tot deze koningin, tot deze dochter, uit vers 11. En ze zullen geschenken brengen en uiteraard wensen doen. Zo gaat dat, hè. Zo, daar zijn koningen voor, verhaald zeggen. Daar ga je naartoe, je geeft ze een cadeautje en je doet een wens. Je vraagt, je brengt ze... Nee, zo werkt dat. Het heet het smeekschrift der edelen. We hebben het niet over de aangepreken en bedelstorm. Het smeekschrift der edelen, hè. Of de petitie van weet ik veel wie. Je komt naar de koning en je vraagt om, hoe heet het ook weer, gunsten, hoe heet het ook weer... Wat is zo'n woord voor? Nou ja, doet er ook niet toe, hè. Zo werken die dingen, doet niet de verzoeking. Nou goed. Maar degene die dat doet, heet de dochter van Tyrus. Je begrijpt dat het dus om een ander koninkrijk gaat. Iemand anders, zo'n dochter, andere dochter. En begrijp ook nog even dat het woord weliswaar altijd in de Bijbel vertaald wordt. Als het een vrouwtje is, tenminste, gaat, dan wordt het vertaald met dochter. Maar het Hebreeuwse bat, dat woord staat er, uit Bathseba en Elisabat enzovoorts. Dat woord betekent in de eerste plaats een huis. Alleen als het iemand is, ja, dan noem je het niet een huis. Als het iemand is, is het bovendien een vrouw dan. En dan vertaalt men het met dochter. Je moet toch wat, je moet een beetje onderscheid kunnen maken. Maar het idee is dat van een huis. En het huis is het uitwendige waarin gewoond wordt. Hebben jullie dat nog? En de dochter van Tyrus is de uiterlijke vorm en daarmee gewoon het koninkrijk van Tyrus, zo u wilt. Echter, wie is Tyrus? Daarin in Tyrus zit iets verborgen. Er had namelijk ook gewoon kunnen staan en de dochter van een rots. Tyrus is gewoon Tsoer. De naam voor Tyrus. En Tyrus was gebouwd op een rots voor de kust van het tegenwoordige Libanon. Op een eiland namelijk. Dat is nu niet meer zo, want sinds Alexander de Grote Tyrus veroverd heeft... is het geen eiland meer, want hij heeft een dam gelegd vanaf de kust naar het eiland toe. Dat was niet zo ver overigens hoor. En daarmee heeft hij Tyrus in de tijd definitief veroverd. Maar vandaar dat je soms leest in de Bijbel dat Tyrus ligt in het hart der zeeën. Het was namelijk een eiland, een rots en zo heette het ook. Men heeft het opgevat als de aanduiding van de stad Tyrus, waarom ook niet. Maar Tyrus in de dagen van Salomo was een van de steden van de Foeniciërs. Ik vertel het langzaam en maar één keer hoor. Was een van de steden der Foeniciërs. De andere is meteen Sidon, maar je had er nog een paar. Maar daarmee een van de steden van het grote wereldrijk der Foeniciërs, want dat was één wereldrijk. Gebaseerd niet op wapengeweld, maar op handel. Die Foeniciërs zijn de hele wereld overgetrokken en veel verder dan gewoonlijk in de geschiedenisboeken staat. Maar ze hebben inderdaad de hele wereld overgetrokken, inclusief... Scandinavië, ja, natuurlijk. Inclusief Amerika, zowel Noord als Zuid. Dat is archeologisch al lang bevestigd. Inclusief in door de daar gevonden inscripties enzovoorts. Die Foeniciërs bevoeren de hele wereld, hielden hun routes geheim. Overigens, eeuwenlang. Van hen is bekend dat ze gevolgd werden door een Romein die ontsnapt was uit de... Uit het zuiden van Hercules, uit Gibraltar, hè? Uit de Middellandse Zee. Dan lieten die Foeniciërs hun eigen schepen op de klippen varen om te voorkomen dat die Romeinen zouden uitvinden waar ze naartoe voeren. Echt waar. Om de routes geheim te houden enzovoort. Maar zij bevoeren maar het was zo geheim dat het nog niet goed tot ons doordringt. Hè? Die Foeniciërs hebben de hele wereld bevaren. Het was het grootste koninkrijk van die dagen, zegt men. Alleen wij zitten met een probleem, en ik kan hier nu alleen maar een paar zinnen eraan wijden, meer niet. Wij zitten met het probleem dat de Bijbel zegt dat het rijk van Salomo was het grootste rijk in zijn dagen. Er staat zwart op wit, Salomo was de grootste koning in heel de wereld. Alle andere koningen waren aan hem ondergeschikt en die kwamen elk jaar naar Jeruzalem om hem gaven te brengen. Daarom werd de man schat hemeltje rijk. De Bijbel zegt Salomo's rijk was het grootste. De geschiedenis zegt het rijk van de Feniciërs was de grootste. De naam Fenicia en daarmee Feniciërs is van Griekse oorsprong. Het is de naam die de Grieken aan die lui gaven. Maar de Grieken gaven de naam Fenicië aan de hele oostkust van de Middellandse Zee, inclusief het gebied van de Filistijnen, van Gaza en wat was die andere plaats aan de zee, Ascalon, noem maar op. Heb je die begrepen? Heb je ook begrepen wat ik nu zei? Het rijk der Feniciërs was maar niet van Tyrus en Sidon, daar was het wel begonnen waarschijnlijk. Vanuit Tyrus als havenplaats, maar het grote Fenicische rijk was het rijk van Salomo, het waren Israëlieten. En de oorspronkelijke Feniciërs, Tyrus, Sidon en wat het maar meer was, die waren daar, hadden daar wel een aandeel in, maar het kleinste in de praktijk. En dat is het verhaal. Daar zit natuurlijk een heleboel aan vast. Want u begrijpt, als de Feniciërs de hele wereld overgevaren hebben en de Feniciërs waren de Israëlieten, dan hebben de Israëlieten dus zich overal in de wereld hun gezicht laten zien. En dat is ook zo. En bovendien, wat men beschouwt als Fenicische inscripties, kunnen net zo goed gewoon Israëlitische zijn, want het is dezelfde taal. En in ieder geval hetzelfde alfabet. En in ieder geval, en dat is officieel erkend, is als je Hebreeuws kent, dan kun je elke Fenicische inscriptie lezen. En als je Hebreeuws gaat leren, leer het Hebreeuwse alfabet. En meteen ook het Fenicische alfabet. Dat was gewoon hoe je het gemakkelijk schrijft. Want u weet, de Bijbelse letters, van het Bijbelse Hebreeuws, zijn van het zogenaamde kwadraatschrift. Dat is niet zomaar vlot even te schrijven. Dat is een soort schoonschrift. Dat is een soort kalligrafie eigenlijk. Als je de letters ooit gezien hebt, zie je dat in één oogopslag. Maar dat is niet nuttig voor het dagelijkse schrijven en mededelingen doen. Daarvoor diende wat wij vandaag noemen het Oud-Fenicisch alfabet. Maar het is gewoon hetzelfde alfabet verder, hoor. Het zijn dezelfde letters en het is dezelfde taal. Men verwart die twee, men kan ze niet uit elkaar houden. Maar ik geloof meer in de Bijbel dan de geschiedenisboeken. Dus geloof ik dat de Feniciërs gewoon de Israëlieten waren. En in ieder geval is in de Bijbel aantoonbaar, punt 1, Salomo was veruit de grootste koning ter wereld. Had een echt wereldrijk, wat de naam waardig was. En hij had een alliantie met in ieder geval de koning van Tyrus, Hiram. Die dan ook in hoge mate bijdroeg aan de bouw van de tempel. En die zelfs aan David nog zijn hele paleis cadeau gaf en bouwde van cederen van de Libanon. En degene die geeft is ondergeschikt aan degene die ontvangt. Volgens dezelfde Bijbel. Dat staat er allemaal in, hè? Ja, degene die tiende geeft is ondergeschikt daarmee aan degene die het ontvangt. En als Hiram cadeautjes geeft aan Salomo, is Hiram dus onderworpen aan Salomo. Maar Hiram was de grote baas, zogenaamd, officieel, van de Feniciërs. Maar u en ik weten nu dat het niet klopt. Hij was ondergeschikt aan Salomo en Salomo was de grote baas van de Feniciërs. En in de Bijbel lees je dan dat ze schepen in 3 jaar tijd de hele wereld overvoeren. Dat klopt precies, want Magellaan deed het ook in 3 jaar. Die deed het wat minder lang geleden, maar 3 jaar was net te lang trouwens, want hij overleed voor die tijd, maar dat doet er nou niet toe. Hij kwam niet levend terug, maar reis je om de wereld met een zeilschip, 3 jaar, zegt de Bijbel ook. Die schepen van Salomo, elke 3 jaar kwamen ze terug en brachten met zich mee olifanten en ze hebben ze trouwens ook in Amerika achtergelaten, heb je dat wel eens gehoord? Men zou onder Tyrus verstaan, als u mij vraagt, gewoon Israël. Het volk van de rots. Het grote rijk van Israël was bij de Grieken bekend als het Foenicische Rijk. Van oorsprong ontstaan vanuit Tyrus, maar al lang onder de vleugels terechtgekomen van Israël als zeevarende natie. Bovendien, de stam van Dan bevoer al de wereldzeeën een jaartje of 200 voor Salomo. Volgens het boek Richteren. Maar ik denk dus dat onder de dochter van Tyrus hier verstaan wordt gewoon het natuurlijke Israël. Met verwijzing naar het idee van een wereldrijk. En daarmee ben je terecht in een, laten we zeggen, in een messiaanse context. Want daar staat degene die meer is dan Salomo aan het hoofd, Christus. Dat is de machtigste koning ter wereld, straks in de toekomst. Meer dan Salomo is hier, werd er gezegd, weet u nog? En aan zijn zijde staat de gemeente, die een beetje los is van haar volk en vaders huis, die namelijk gesteld is naast de koning en daarmee boven Israël. Waarom ook niet, de gemeente wordt geacht eerstelingen van Israël te zijn. En dus boven Israël. Bovendien, eerstgeborenen worden geacht afgezonderden te zijn. Dat is een synoniem voor eerstgeborenen. Afgezonderden. Het is trouwens ook voor een deel de betekenis van het woord begoer, eerstgeborenen. En meer zeg ik er nu ook maar niet over. Afgezonderd. Vergeten die achtergrond, dat volk, uw vaders huis enzovoorts, daaruit gepromoveerd. Al wat de baarmoeder opent is mijn, zei de Heer, daar heb je hetzelfde idee. Genomen uit de veelheid en daarboven geplaatst. Nou goed, dat is de positie van de gemeente in relatie tot Israël. Dus ik versta onder de dochter van Tyrus inderdaad Israël, die beschreven wordt ook als de rijken onder het volk. De rijken onder het volk. Het zal u toch hopelijk duidelijk zijn dat Israël het rijkste volk is onder alle mensen. Het zijn de rijken onder de mensheid als zodanig. Het is het bevoorrechte volk. Het is eerst de gemeente en daarna en daaronder Israël. En ze zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Dat wil zeggen, ze zullen u als koningin beschouwen, want inderdaad, de positie van de gemeente is boven die van Israël als zodanig. Dat aardse wereldrijk straks in de toekomst. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Maar als u één keer begrijpt dat het over de gemeente gaat, mag dat niet moeilijk zijn, hè? Wij zijn het volk van God, op wat voor wijze dan ook. Maar enige heerlijkheid aan de buitenkant hebben wij niet. Niettemin staat er dat wij verheerlijkt zijn. Dan wel worden. En ook zullen worden. Alles in Romeinen 8 bijvoorbeeld. Hè? Die hij geroepen heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Toch? En wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar het is geen uitwendige heerlijkheid, het is inwendig. En daar staat hier zelfs, des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. Dit is dan weer uitwendig en spreekt over de uitwendige heerlijkheid. En borduursel wil zeggen dat het een boel werk gekost heeft om het zover te krijgen. Vandaar dat de voorhangsel geborduurd werd van de tabernakel met cherubim. Diezelfde uitdrukking zijn van heerlijkheid overigens. En ook de deur van de voorhof, wat ook doek was, ook feitelijk een gordijn, geborduurd. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochteren die achter haar zijn, haar medegezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Er is dus sprake van rangorde. Dat is altijd zo geweest trouwens, maar... Hè? Maar het is eerst die ene die genoemd wordt des koningsdochter. Maar ze wordt ook genoemd de koningin. Des konings bad, des konings bayit, zijn huis. En wij zijn toch zijn huis. Wiens huis wij zijn, zei de Hebreeënbrief. Hij woont toch in ons, wij zijn toch een tempel, een huis. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des konings paleis. Want achter ons aan, achter de gemeente aan, zullen Israël en de volkeren onderworpen worden aan deze koning. En ook dan staat er dat ze de volkeren jaarlijks zullen optrekken om in Jeruzalem het loofhuttefeest te vieren. Optrekken om hun trouw aan de koning der koningen te bewijzen. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Dat wil zeggen, wat aan de vaderen niet vervuld is, wordt vervuld aan de zonen. En dat is precies wat Paulus schreef, of zei, in Handelingen 13. God heeft de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons hun kinderen. Maar hij had het uiteraard over de roeping, het ontstaan, de opbouw, de verzameling van de gemeente. Dat iets dergelijks ook in de toekomst geldt voor Israël, dat is natuurlijk ook zo. Maar niettemin komt de gemeente eerst. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik leg dan meteen naast Openbaring 1, ik meen vers 6. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Koningen en priesters voor zijn God en Vader. Je zou er ook naast kunnen leggen Psalm 2 en het laatste deel, meen ik, van Openbaring 2 nog. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zijn woorden met betrekking tot het koningschap van Christus, maar ze worden herhaald en toegepast op de gemeente in Openbaring 2. Ja. Waarbij deze koning de volkeren zou oordelen en in stukken slaan gelijk een pottenbakkersvat. Dat wordt wel degelijk ook over de gemeente gezegd. Die dat zal doen. Samen met Christus. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat de zachtmoedigen het aardrijk beërven zullen? Om eens twee verschillende teksten uit het Nieuwe Testament te citeren. En daar gaat het over. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Ik zal uw naam doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen de volken u loven, eeuwiglijk en altoos. De gemeente namelijk zou de naam des Heren gedenken en die naam bewaren en bovendien leven tot de heerlijkheid van zijn naam enzovoorts. En van daaruit zal dat koninkrijk van de Messias over heel de aarde gebracht worden. Eerst over Israël, daarna over de volkeren. Dat is de volgorde nou eenmaal. Maar het is ook een oorzakelijke kwestie. Hè? Via de gemeente zou de zaligheid terechtkomen bij Israël. Het is wat ingewikkeld, maar het staat gewoon wel zwart op wit in de Bijbel. Ongeacht of je dat nou begrijpt of niet. Via de gemeente, via onze barmhartigheid, zal hen barmhartigheid geworden. Romeinen 11 bijvoorbeeld. En daarna weten wij dat via Israël op haar beurt weer het woord van God gebracht en daarmee de zaligheid gebracht zal worden naar de heidenen. In die volgorde gaat dat. Maar het begint bij Christus zelf, dat was het eerste deel van deze psalm, en daarna gaat het verder met de gemeente. En vanuit de gemeente zal inderdaad het koninkrijk ook op aarde geopenbaard worden. Echter, het klassieke misverstand is dat wij hier op aarde nu bezig zijn om dat koninkrijk op aarde te openbaren. Dat is niet zo. Wij zouden het wel doen, maar op zijn tijd en op zijn wijze. Dat wil zeggen, via onze relatie met Israël, ook in, met voorop trouwens het Joodse volk, moet ik er meteen bij zeggen. En via de stammen Israëls zal het evangelie en daarmee de zaligheid gebracht worden aan de heidenen. En dat is dan voor eeuwiglijk en altoos, zo eindigt de psalm. Maar ja, dat stond natuurlijk al in de uitdrukking voor de opperzangmeester. Voor eeuwiglijk en altoos. Want de verdeeldheid van deze wereld zal geheeld worden. Het zal één worden, maar het wordt één onder die nummer 13. Het wordt één onder die ene die niet bij die andere 12 hoort, zal ik maar zeggen. Het wordt één onder Christus. En u weet, ja, 12 discipelen en één meester. En om hem draaide het. Nou, dat is wat uitgebeeld wordt in die Shoshan. In die, zeg maar, lelie of wat het maar is. Of het een echte is of een uit de heraldiek, maakt mij dan verder niks meer uit. Maar het is wel wat het voorstelt, hoe een verdeelde wereld samengebracht wordt onder één hoofd. En dat begint nou eenmaal bij de gemeente die in onze dagen gebracht wordt onder Christus. Vergetende volk en vadershuis of wat het maar is, maar in tegendeel zich onder de werk onderwerpende aan de Heer. Kijk, Salomo krijgt een vrouw uit een dochter van Farao, maar die laat dus alles achter zich, oorsprong achter zich, en wordt gelieerd aan die andere man. Zo werkt dat nou eenmaal, hè. En dat is nog officieel altijd zo. De vrouw trouwt met de man en het idee was altijd, de vrouw neemt de identiteit van de man over. Dat zijn we vergeten, maar dat was dan altijd zo, hè. En volgens de Bijbel hoort het zo. En zo is de gemeente, de heerlijkheid, de uitwendige vorm van Christus. Onze identiteit is die van Christus. Ongeacht waar wij vandaan komen, wat achter ons ligt. Maar het neemt niet weg dat de vrouw gewoonlijk toch met enige zorg gekozen wordt. Niettemin, ze moet van goede huizen zijn, maar daarna moet ze haar huis vergeten in het ideale geval. En dan met haar man. En zo. Dat is het idee. En dat is exact de positie van de gemeente. Van goede huizen, in het algemeen uit Israël, op verschillende wijzen. Maar niettemin hebbende de identiteit van Christus zelf. En daarmee de verouderlijking van zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van Christus. En daar zullen we het bij laten, want we zijn weer flink over tijd. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat woord dat u ons gegeven hebt. We danken u dat wij ook in het licht van het Nieuwe Testament deze verborgene dingen van het Oude Testament mogen zien. U bent het immers die ons in heel de waarheid wilt leiden en die inderdaad de bedekking wegneemt wanneer wij in alle oprechtheid tot u komen. We danken u dat u onze ogen wilt openen, dat u ons wilt leiden naar dat licht. Opdat wij in dat licht van uw woord, van uw waarheid ook zouden wandelen. Wij danken u daarom dat u ons wilt geven die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van u. Opdat wij door u en door dit onderwijs dat u ons geeft in uw woord inderdaad veranderd zouden worden van binnenuit. En opdat wij niet meer zouden zien op de omstandigheden van een voorbijgaande wereld, maar in tegendeel zouden zien op onze heiland zelf, die uitermate verhoogd gezeten is aan uw rechterhand. We danken u dat we in hem leven hebben ontvangen, dat wij één plant met hem geworden zijn, dat wij mogen aanzitten aan zijn tafel, ons mogen laten voeden met het brood des levens en mogen uitzien naar die geweldige toekomst wanneer uw heerlijkheid alsnog op aarde gestalte zal krijgen. Wij dragen onszelf aan u op, Vader. Wees u ons nabij. Op grond van al die beloften die u gedaan hebt in uw woord en op grond van het verzoeningswerk van onze heiland, waardoor ons genade en barmhartigheid geschiet. Amen.